Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. Schriftlezing is Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. We noemen nu Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. En we zingen Psalm 87, vers 3 en 4. Psalm 68, vers 14 en 15. Psalm 138, vers 2. En Psalm 84, vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. En de psalmen voor deze middag zijn Psalm 87, vers 3 en 4. Psalm 68, vers 14 en 15. Psalm 138, vers 2. En Psalm 84, vers 4. We wensen nu een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van dien God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij Psalm 87 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 87, 3 en 4.
Thank you.
gaan samen luisteren naar de schriftlezing. Fijn dat u allen, ook jullie jongens en meisjes, meeleest. De schriftlezing via het Nieuwe Testament. De handelingen der apostelen. Daarvan hoofdstuk 8. De versen 26 tot en met 40. Doch voorafgaande schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op den weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kameling en machtig heer van Candace, de koningin der Joden, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las den profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem den profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zal ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou komen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor ding die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide: zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beide af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.
De tekst voor vanmiddag vindt u opgetekend, de laatste woorden uit vers 39. Het gaat in deze zin wat we gelezen hebben dus over de bekering van die moorman. Een overvloed aan stof. Als God ons op en onder de kans brengt in het stof. En in mogen leven enkel stof te zijn. Dan hebben wij geen stof om te preken en te spreken. Maar gaat God zijn lof uit het stof weghalen. En zal de ziel zich verblijden mogen. Om te weten dat God ook naar mij heeft omgezien. En de tekst vindt u, 39 het slot. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. We schrijven als thema hierboven. De moorman door God bekeerd. Ik ook. U ook. We spreken in de eerste plaats over de reiziger. In de tweede plaats de reisweg. En ten derde de reisblijdschap. Dus als thema de moorman door God bekeerd. Ten eerste de reiziger. Ten tweede de reisweg. En ten derde de reisblijdschap. We gaan eerst samen zingen op Psalm 68. En daarvan vers 14 en 15. Wij noemen het Psalm 68, 14 en 15.
Thank you.
Gemeente, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Niemand komt tot een Vader dan door mij. Daar zongen de psalmdichters al van in het Oude Testament. Uit Egypte en uit het Moreland en uit Psalm 87 ook gezongen. De Tyriër, de Filistijn en de Moren zullen worden toegebracht door de gemeente Gods die zalig worden. En die dat allemaal te beurt mogen vallen, delen dan in die opzoekende, verkiezende liefde Gods. Dat kreeg ook deze Moorman van God geschonken. Hij was een heiden, leefde in het heidendom, was geen verbondskind, had wat dat betreft alles tegen om genade geschonken te krijgen. Maar wij zien maar aan wat voor ogen is. Maar God ziet aan degene die hij lief heeft en bemint, waar ze dan wonen, in Moreland of Ethiopië, of in de binnenlanden van China. Voor God zijn er geen afstanden. Want zijn goddelijk oog, de lopen de ganse aarde, hemel, het hele zonnestelsel, al die sterren, hij ziet alles, hij weet alles, onthoudt alles, ook van ieder mens. Weet precies welke miljarden mensen er wel of dan niet geboren zullen worden, die er ook allemaal geleefd hebben op deze wereld en ook nu nog leeft. Want ieder mens is toch eenmaal gezet te sterven en dan moet hij God dus recht ontmoeten en dan het oordeel. Dat zal voor deze Moorman niet zo best uitvallen. Als hij sterft, zoals hij leeft en zoals hij geboren is. Want ook deze man die ligt evenals u, jij en ik. En wij leven wel in een heidense staat. Wij hebben wel een heidens hart. Maar wanneer wij het doopteken meedragen ons voorhoofd, zijn we toch uitwendig en in naam christen. Maar allemaal ook christenen, die liggen onder het oordeel van God. Onze toren onder zijn vloek en onder zijn gramschap. Gelijk wij vanmorgen samen hebben nagedacht aan de oorzaak die gevonden wordt in de val die wij gemaakt hebben in Adam. Wij zijn allen opgevoed bij het woord van God. Allen. Omdat ik u er allen bij betrek. Maar kan wezen dat er zijn die moeten opmerken. Ik ben niet bij het woord van God opgevoed. Maar één ding is zeker. Dat er een moment is aangebroken voor deze Moorman. In het verre Ethiopië, dat hij wederom geboren moest worden. En dat hij tot geloof en bekering gebracht moest worden. Maar hoe? Zo'n man daar in het verre heidendom. Eén ding is zeker, deze man die hoort het woord van God. Hoe? Dat weten we niet. Wat we wel weten is, dat er ook in het land van de Moor in Ethiopië, er waren Joodse gemeenschappen. En in iedere dorp of stad waar 10 tot 15 Joodse gezinnen woonden, kregen van de hoge priester in Jeruzalem toestemming om een synagoge te bouwen. Zodat hij in aanraking gekomen zijn met het woord van een Jood. Wat we wel weten is dat het onderwijs wat in die Bijbel stond, wat hij van gehoord heeft, En mogen brachten de gedachte, er is een God van het Joodse volk. Er is een God van Israël. En hoe leer ik die God kennen? Hij kreeg zelfs de hartelijke wens en begeerte in zijn hart om zijn land en vaderland tijdelijk te gaan verlaten, om die voor hem onbekende God in Jeruzalem te gaan aanbidden. Heeft u dan al gehoord van die Joden, de Wet des Heren, de 10 geboden des Heren? Wij weten dat niet, maar we stippen het alleen aan. Dat we wel weten is dat hij door de trekkunde liefde Gods geleid is uit het land van de godsvervreemding. En dat hij alles heeft verlaten gelijk Abraham het Ur der Chaldeeën heeft verlaten. Niet wetende waar hij komen zou. Als we dan ook lezen dat deze man opgestaan is en die reis ondernomen heeft, dan moet er in zijn hart wat gebeurd zijn. Wat we wel weten is dat deze man die gaat weg bij zijn afgoden vandaan. Want Ethiopië, het land van de Moeren, dat is een en al afgodendienst. Soms heeft iedere wijk, iedere straat, ieder dorp, iedere stad zijn eigen afgoden. Die is aan bidden en die is aan dienen als heidenen. Maar ongetwijfeld, omdat het in Jeruzalem gaat om God aanbieden, betekent dat hij het niet meer van die afgoden verwacht. Niet meer verwacht van zijn hoge positie. Hij was bijvoorbeeld minister van Financiën. De rechterhand van de koningin der Moren. Schatrijk heer. En toch, als hij in zijn hart heeft om naar Jeruzalem te gaan om God te zoeken en die te aanbidden, is dat een teken dat die man weet dat hij God kwijt is. Dat wil ik onderstrepen vanmiddag en die vraag aan ons allen stellen. Weet u, weet jij, weet ik, een tijd in mijn leven dat ik liep in het godsgemis. Dat God kwijt was. En dat één ding voor mij vaststond, dat die God leeft. En dat die God regeert. Dat er één ding voor mij onomstotelijk vaststond en dat is dat het voor mij vreselijk zou zijn als ik die God moet gaan ontmoeten. Want die zal dan tot mij spreken, ga weg van mij. Die zal dan niet zeggen, kom in, nee, ga weg van mij. Een diepe indruk krijg je daarvan in je ziel, vrienden. Want hoe zal ik anders mijn afgoden gaan verlaten? Wees maar eerlijk. Want als we die genade niet kennen, dan gaan we op. In de Tour de France gaan we op. Met wereldkampioenschappen voetbal, tennis. Dan verlusten we hetgene wat de wereld ons aanbiedt. En wat de sportgoden presteren. Kan ook wezen dat er hele andere afgoden zijn in uw persoonlijk hart en leven. Dat kan uw bezit zijn, uw mammon zijn, uw man, uw vrouw, uw kinderen zijn. Dan kunnen uw eigen kerken, je eigen dominees, eigen ouderlingen, diakenen zijn. Mens maakt zo gauw overal een afgod van. Maar om nou alles te verlaten, net als deze morgenman dat in wezen deed, en ik gebruik Abraham daarbij als voorbeeld, dan kan het enkel alleen door de trekkende liefde van God. En dat die man een hele verre reis moet ondernemen, dat deed hem niet. Eén ding weet je wel, dat het een reis is ook dwars door de woestijnen heen, onherbergzaamheid. En dat het ook een gevaarlijke reis is, niet alleen van roofgedierte, maar ook van roversbenden. Zeker is hij gaat niet alleen. Hij heeft ook een gevolg bij hem die hem beschermen. En die hem dienen, die ook zorgen voor eten en drinken. Ook voor hem. Maar die reis is toch gevaarlijk. En die kan zo enkele maanden duren. Want het gaat om kamelen. Dwars door de woestijn heen. Ik heb niet opgezocht hoe ver de afstand is tussen Ethiopië en Jeruzalem. Kun je zo eens spreken in koekelen, dan staat het er. Het kan wel 3000 kilometer zijn. Maar één ding is zeker, dat deed hem niet. Hij gaat op reis. Weet u dit ook? En dan komt die man daar in Jeruzalem. En hij krijgt dus waar een hele koude douche. Wat stelt hem dat bitter teleur? Dan ga je naar die kerk. En denk je, daar zijn allemaal gelovige en bekeerde mensen. En vooral diegenen die de kerk gaan met een zwart jurkje, een zwart hoedje, een zwart pak. Denk ik, dat zullen wel bekeerde mensen zijn. Die zijn gelukkiger als ik ben. Maar deze moorman die komt erachter dat er in Jeruzalem de dood in de pot is. Dat is leven niet meer. Want hij heeft ongetwijfeld niet gehoord hoe het offer wat gebracht is door Jezus Christus buiten Rub Golgotha zal een vreemd zijn. Hij weet alleen dat de offers gebracht werden voor de zonde. Maar welk offer moet hij brengen als een heiden? Hij mag in de tempel niet komen, wel op afstand, maar in de tempel zelf? Nee. En als hij dicht bij die tempel komt, in het tempelplein, wat ziet hij dan? Een veemarkt. Het geblaad van de runder en de schapen. Die worden er verkocht en verhandeld. Die worden in de hand weergegeven aan een priester. Die ze heel vakkundig en op bijbelse wijze pijnloos dood. De opdracht van God. Dat ziet hij allemaal. Ook dat de bloed vloeit. Maar hij vindt er niks. Weet je wat hij daar vindt? De dood in de pot. En dat is erg. Als je naar de kerk toe gaat en je begeert een boodschap, omdat de erg van doodkracht en eeuwigheid en van de kennis van God op je hart gebonden wordt, en je hoort alleen maar iets wat jouw hart voorbij gaat. Dan zeg je, ja, de dood is in de pot. En dan ga je heel teleurgesteld door de kerk weer naar huis. Kan wezen dat je zegt, moet, ja, ik heb alleen maar gehoord wat het niet is. Dat zal iemand niet zeggen die voor het eerst in de kerk komt als een heiden. Maar die heeft er geen verstand van. Want die opmerking is meestal voor kerkgangers die menen dat ze wat bezitten. Het nabijkomend christendom. Als je ontdekken afsnijdende preek zit, dan zeggen ze vaak, nou, voor mij is de dood in de pot hoor. Ik heb er niks gevonden. Die dominee heeft alleen maar gezegd wat het niet is. En wat het wel is, heb ik eigenlijk helemaal niet zo gehoord. Dat kan. Het kan ook dan waar zijn. Want we moeten daarmee inkeren tot onszelf. Maar één ding is zeker. Dat deze man teleurgesteld weer rechtsomkeerd gaat om weer die verre tocht te ondernemen naar Ethiopië. Verschrikkelijk. En waarom? Omdat de Heere God heeft een wijze bedoeling met die man. Want hij moet leren dat in de tempel, daar is inderdaad het leven uit. Daar is Christus uitgeworpen. En waar Christus uitgeworpen is met zijn gerechtigheid, daar is de dood in de pot. Maar de Heere die heeft er een bedoeling mee. Want die laat deze man vastlopen met zijn eigen werk. Van vrije genade zal hem eens verheerlijkt worden in zijn leven. En wat hij nu wel gedaan heeft. Hij heeft een Bijbel gekocht. Ja, die waren wel te koop, maar die kostten wel heel veel geld. Maar dat is voor hem geen enkel probleem. Dat had hij er wel voor over. En ik kocht dan een boekrol, een gedeelte ervan, van de profeet Jesaja. Want de begeerde toch dat woord waarvan hij van die Joden wellicht gehoord heeft in zijn land. Want die lazen immers voor uit die Bijbel. Die lazen de wet, maar ook de profeten. En dat begeerde hij. Daar zocht hij naar. Want hij wist, daar staat de waarheid in het leven in. En zo zien wij hoe hij teruggaat. Deze reiziger vastgelopen. Vrienden, wij zijn allemaal reiziger op doorreis. Maar waarheen? Ja, waarheen? Van de week was er een jongen. Was met een begrafenisdienst thuis. In de voorbegrafenis. Die was gehandicapt. En ik vroeg aan hem. Heb jij een nieuw hartje? Hij stotterde wat. Wat kwam eruit? Nee. Ik ga naar de hel toe. Oh, dat is verschrikkelijk, jongen. Ja, dat is het ook. Dominee, kunt u mij een nieuw hartje geven? Dat ik naar de hemel toe ga. Hij schudde zelf al nee. Nee, God alleen. Ja, God alleen. Dat is zo eerlijk, hè. Een jongen en een meisje, niet alleen gehandicapt, maar gewoon als ze jong zijn. En ze hebben op school gehoord dat er een hemel en een hel is. Of dat het thuis uit de kinderbijbel van Vreugdenheel wordt voorgelezen, onovertreffelijk. Dan leer je dat, dan lees je dat. En de kinderen leren dat. En dan weet je ook als kind. Als ik sterf, nu, dan moet ik naar de hel toe. En dat geldt voor ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Bent u daar wel eens van onder de indruk? Grijp u daar wel eens aan? Dat er nu weg uw toekomst is? Deze man wel. Hij dacht juist die weg te kunnen ontvlieden, maar daar in Jeruzalem, daar kwam hij, had hij geen godsontmoeting. En dan moeten daar in de tempel ook geen mensen die de Heer mochten kennen, maar die waren niet meer in de tempel. Die waren uitgeworpen. Daarom is ook zo'n voorrecht, als je wel altijd naar de kerk toe mag gaan en daar is vastloopt. En naar huis te gaan, schreeuwend. O God, het is verloren met mij. Die dominees doen wel hun best, maar ach, weet u. Ik heb het niet en ik bezit het niet. En je schreeuwt uit de diepte der ellende en uit het godsgemis tot de Heer. Heere, bekeer gij mij, zo zal hij bekeerd zijn. En dan thuiskomende, daarmee worstelen. Daarmee, jongens en meisjes, deze vakantie ingaan. Dat je God kwijt bent. Gun het jullie allemaal van ganse harte. Dat kan het best wezen dat bepaalde dingen helemaal geen schik meer in heeft. Vaak is dat van tijdelijke aard. Maar één ding is zeker. Dat je dan ook eens in de Bijbel gaat lezen. In de Bijbel lezen, ja. En daar gaat bidden. Dat hoeft niemand in je gezin te zien. Maar je mag rustig op je slaapkamer stiekem. Niet voor God je knieën buigen. Hem te bidden. Heere, dan ben ik naar de kerk geweest, naar vakantie. Maar dan heb je gehoord, heren, dat de dood, die houdt geen vakantie. En de hel, die zit niet op slot met deze vakantie. Hoe moet het nou, heren? Want ik ben een reiziger naar de eeuwigheid. Bekeer mij. Schijn me te ontdekken, licht van de lieve geest. En dat je evenals deze moorman geworpen wordt op het naakte woord van de Heer onze God. Dat is de les. Zo zien wij hoe hij teruggaat. Alleen Komt hij anders dan dat hij gekomen is? Wij zeggen wel eens, een mens gaat nooit de kerk uit zoals hij erin gekomen is. In wezen is dat waar. Want het woord van God zal altijd uitwerken. Of een reuker is doods ten dode. Je hebt onder de preek een stap dichter gezegd naar de hel. Of een reuker is levens te leven. Een stap verder op de smalheid des levens. Het is één van beide. Zo neem ik uw gedachten mee in de tekst. En u begrijpt dat we fragmenten uit dit lange schriftgedeelte nemen. Juist om elkaar te wijzen op hetgene wat dan nodig is. Om ook met deze man te kennen, want zijn ziel dorst naar God. Hè. Jullie kennen allemaal op Psalm 42. Van dat hert. Dat had zo'n dorst. Die werd achterna gezeten door de jagers. Hij kon ook niet bij het water komen. Zo vergelijkt die dichter zich met zijn leven. Zo schreeuwt zijn ziel tot God. Hij kon zelf niet komen bij de fontein van levend water. Dan moest hij gebracht worden. Maar zijn ziel dorstte. We lezen immers hoe deze man, en hem zal de weg wel gewezen zijn, die kiest een eenzame weg. Staal ook, het is een woeste weg, een hobbelige weg. Waarom wel? Hij maar begeerde om heel rustig te lezen in de Bijbel. Hij heeft dus ook gestudeerd, want hij kent ook de taal waarin de Bijbel is geschreven. En die taal spreken ze niet in Ethiopië. Zo leest hij. Dan hadden we nou die man zien lezen daar op de bok van die wagen. In de Bijbel. En dan ineens de gedachte. Waar is het tijd gebleven dat het gros van Nederland nog las in de Bijbel? In een halve eeuw is Nederland, in de algemene zin gesproken, het Bijbellezen kwijtgeraakt. Het volk leest niet meer in Gods woord. Ze hebben de boeken gesloten. Niet eens meer in huis. Of ik kwam bij een familielid in Rotterdam. En we hadden daar gegeten. En ik had mijn Bijbel wel bij me. Die had ik in de auto liggen, want ik moest in Vlaardingen preken. Ik zei, we zijn erg gewend om een stukje de Bijbel te lezen. Ja, hun niet meer. Ze baden ook niet meer. Nou moesten ze... Ja, waar is die Bijbel eigenlijk? Want ja, vroeger heb je toch een keer een Bijbeltje gehad van zijn moeder. Aan het zoeken en ergens geen Bijbel vinden. Ja, op een zolder waar hij kanaries hield. In een kanariehok vol met zakken, met voer enzovoort. Daaronder lag de Bijbel. En er werd de Bijbel onderweg gehaald. Die wil niet weten hoe die Bijbel eruit zag. Schoongemaakt, heb toch gelezen. En toch gezicht, leg hem daar nou nooit meer neer. Leg hem dan gewoon hier in huis en blijf dan het lezen. Nou ja, voor mij is het een sprookjesboek hoor. Nee, dat doen we niet meer. Erg. Maar er is zo bij bepaald. Hoe in een generatie. Een volk, een land, familieën. Het woord van God hebben veracht, verlaten. En die geen boodschap meer aan hebben. En als moderne heidenen leven. Toch wel onsterfelijke ziel naar de eeuwigheid. En het woord God zo gesloten dat dit familielid zei, ja, als je gaat sterven, ja, ik wil niet meer begraven worden hoor. Dat is zo vernederend voor het lichaam, het vlammetje moet erin. Ik laat me cremeren. Ja, maar je weet toch, dan is je ziel in de vlam van de hel. Oh, geloof je dat bestaat? Ja, dat geloof ik.
100% zeker. Om er niet in de twijfel. Dan kom je. Hij sterft. Geloof je daar nou echt? Blijf je daar nou bij? Ja, dat geloven wij echt. Wat bedoel ik ermee te zeggen? Met een enkel voorbeeld familiair. Hoe aangrijpend het is als mensen het woord van God gesloten houden. Daarom zeggen we ook altijd. Als jongeren gaan trouwen bijvoorbeeld. Of ze gaan op zichzelf wonen door welke omstandigheden. Buig s'avonds je knieën. En lees alle dagen in je woord. En traditie en goede gewoonte is niks mis mee. Want het een komt het ander. Want hij me vergeet. Dat doe je net als in het verleden. Hier een jongen zei op catechisatie tegen mij in Vriezenveen. Toen ik dus vroeg van hoe staat het met bijbellezen thuis. Toen zei oh dominee. Zondags wordt bij ons altijd de bijbel gelezen. Het hoofdstuk wat de dominee leest in de kerk. En dan? Ja de hele week niet meer alleen zondags. Ah nee. Dat is niet te geloven hè. Weet je nou vriend je zit ook in de kerk vanmiddag. Weet je dat nog dat hij dat zei? We hebben nog gezegd elkaar. Die draad moet je niet verder opnemen hoor. Als je op jezelf komt. Van thuis. En ga jij maar op je slaapkamer. S'avonds rustig uit je bijbeltje lezen. Wat je van school meegekregen hebt gekregen. Dat ligt waarschijnlijk in je nachtkastje. Lees dan maar. Maar bedoel mee te zeggen. Wel dat de getrouwheid. Belangrijk is. Om ook te weten wat staat in Gods lieve woord. Maar wie weet. Dat God zijn zegen overschenkt. Dat doet maar één woordje zijn hè. Als Gods lieve geest zich paart aan het woord. Ja, dan krijgt hij een kracht in zich. Om een hart, een stenen hart te verbreken en te verbrijzelen. Daarom is zo aangrijpend de tijd die ik zojuist tekende. Maar één ding is zeker. En waar leven is, ook al kunt u niet voor leven houden. Maar daar is honger. Naar het profetisch woord van God. En waar de honger ontbreekt. Dan ben ik even dood als de stoel, de bank. De kanselvloer waarop ik zit of sta. Hoe ontzettend. Dan zal deze moorman, die heiden. Die zal in de dag der dagen opstaan om het oordeel over dit geslacht. Uit te spreken. We lezen ook dat deze man. Die las hardop in de Bijbel. Hij las een gedeelte uit Jesaja. Maar hij begreep niet over wie het ging. Hij is om onze overtreding verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Hij las over de man van smarten die verzocht is geweest. En vele krankheden. Maar over wie ging het? Over wie gaat het in dit gedeelte? Dat wist hij niet. En toch, het sprak me zo geweldig aan. Maar zie eens wat God doet. God die zendt daar Filippus. En u weet, Filippus heeft een heel bijzondere naam. Want Filippus betekent letterlijk paardenvriend. En dan wordt deze paardenvriend uitgezonden om een lammetje van de kudde der zeer te brengen tot geloof in Christus. Het is immers Filippus. Die ook aan hem vroeg als hij daar bij hem op de wagen zit. Verstaat gij ook hetgeen geleest? Nou, die man zegt eerlijk, ik lees het wel. Maar over wie gaat het? En dan gaat Filippus deze reiziger de reisweg verkondigen. Niet alleen die moet gaan naar Ethiopië. Maar ook de reisweg die je moet gaan om zalig te worden. En wat gaat hij dan prediken? We gaan het samenvatten. Maar nadat we samen eerst gezongen hebben. Psalm 138. En daarvan het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord. Psalm 138 vers 2.
Thank you.
Filippus gaat Jesaja 53 uitleggen. En hij verkondigde hem Jezus. Dat hij het is om wie het gaat. Waar Jesaja zo mee getracht. Van hem die zijn ziel gesteld heeft tot een schuldoffer. En dat hij als profeet, priester en koning, als hij gezegende borst zichzelf heeft doodgeliefd. Nadat hij onschuldig dood is veroordeeld naar het recht. Zichzelf heeft moeten opofferen. Aan het vloek al des kruises. Gestorven is. Begraven is. Opgewekt. Ten hemel gevaren. En dat Filippus ook tegen hem vertelt. Die ene naam, mooie man. Die heb u nodig te kennen uw hart. Die ik u mag verkondigen. Om in hem met God vereend en verzoend te zijn door die Jezus geloofs. Maar daartoe heeft ook, en anders kan die man niet zeggen, zie daar water wat verhinder mij gedoopt te worden. Ook hem verkondigd hoe die daarin komen kan. Dat Filippus hem dan leert wie Jezus is en voor wie. En dat hij dan ondergedompeld moet worden. Dat betekent hij moet, en dat is in wezen de betekenis van iedere doopdienst, is een begrafenisdienst. Want wie gedoopt wordt, die wordt begraven. Zij het uitwendig met Christus. En dat gaat die man ook leren. Hij verstaat het. Maar als hij begraven moet worden, dan is hij dus afgesneden van het leven. En dat is waar. Daar stemt hij zijn ziel zo van ganse harte toe. Dat hij nu door Gods recht moet verdwijnen. Opdat die naam Jezus komt te verschijnen. Daarom zegt hij ook. Zie dat water. Wat verhindert mij gedoopt te worden. We lezen hoe nogthans Filippus, die al wat ervaring heeft om met mensen om te gaan in de gemeenten, dat hij op voorzichtige wijze, maar liefdevol, dan ook aan hem vraagt. Indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. Maar dan zult inderdaad hetgene wat ik u verkondigd heb om Christus leren kennen, dan moet u gedoopt worden. Verdwijnen. En wat zegt dan die man? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. Dat getuigenis komt uit het hart en mond van een zoon van Gam. Omdat Filippus met de twee gidsen, Woord en de Heilige Geest, hem Jezus verkondigt wie hij is. En hoe hij met die God, die hij niet kende, voor wie hij bestaan kon, verzoend kon worden. Verenigd kon worden door die Geest des geloofs. Dan lezen wij hoe de opdracht wordt gegeven dat de wagen stilstaat. Een ogenblik. Een zegen dat mee mag maken. Dat de wagen van je leven stil komt te staan. En dan zien we dat die van een bok afkomen zijn beiden. En dat ze dan afdalen in het water. Zowel Filippus als de kameling. En dan doopt hij hem. Dan gaat hij driemaal onder water. Ik doop u in de naam des Vaders. Ik doop u in de naam des Zoons. Ik doop u in de naam van de Heilige Geest. Zo staat hij op uit het water. Maar wat is er nou gebeurd?
heel veel is er gebeurd. Want in het moment dat hij gedoopt werd, werden zijn zonden gewassen in het bloed van Christus. En ontving hij de vergeving der zonden. En op dat moment in de teruggebracht en verzoende gemeenschap met God, was de benauwdheid weg, de angst over de hel weg. Ook het pak met zonde weg. Dan ineens is er een nieuw mens herboren uit God in Christus. Is opgestaan de dood en het leven. Je ontvangt hoe God heeft vrijgesproken. In die gezeten arbeid van ziel betalende borgenmiddelaar, de Heer Jezus Christus. Zodat ook hij ervan getuigen mag. Zeker wonderlijk is, hè, dat de Geest des Heeren Filippus in dat ogenblik wegnam, opdat deze moermama niet in het middel zou eindigen, maar in de middelaar God en de mensen. En dat er dan staat, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar dit is een blijdschap des geloofs in zijn ziel, gewerkt door de Heilige Geest. Andere blijdschap, een hele andere blijdschap die we tegenkomen vandaag op het erf van de kerk, in secten en stromingen van evangelische gemeenten en stromingen, die ook zijn duizenden verslaat, want het is om het grote zorg vervuld, als u met mij familiair betrokken bent, hoe daar kleinkinderen ze voor zich laten overdopen in Urk, in Banneveld en in Veenendaal. Je moet het maar meemaken. En dat ze Jezus hebben aangenomen. En nu geloven dat ze een kind van God zijn. En dat ze nou in Christus de vrijheid hebben om te kunnen leven. Niet zoals ze voor tijd leefden, maar nu in Christus in de vrijheid. Er is ook geen ander leven meer, maar het leven ligt nu in Christus. Want ze zijn die oude mens, is er niet meer. En nu kunnen zij rustig op zondagmiddag, zei er een. Mijn kleindochter, nou, ik mag nou rustig gaan waterskiën op zondagmiddag, hoor. Om 5:00 zit ik wel weer in de kerk. En de maandagavond ga ik weer naar de Pinkstergemeente. Die de evangelische stromingen heeft afgehuurd. En dan komen dan de evangelisten, enzovoort, enzovoort. En dan kan ik wel zeggen, kinderen, jullie zijn van de duivel bekeerd. Van de duivel bekeerd. Er is niet van God bij. Je hebt een blijdschap die uit de hel is, maar niet uit God is. Je kunt het niet verklaren. Verklaar nu je goddelijke bekering is. Ja, dat moet in de kerk geleerd worden. 3 stukken, hè? Ja, dan ga je nog spotten ook. Ja. Maar daar zijn we van verlost, hoor. Wij hebben niet meer, dit mag niet meer en dat mag niet meer. Je moet daar aan voldoen. En je moet zo gekleed zijn, je moet er zo uitzien. Nee, hoor. Dat zijn allemaal wetjes van de kerk. Dat is van de fariseeërs. Die hebben immers allemaal naar de wet, allemaal 10 geboden erbij gemaakt. En een juk op de gemeente gelegd. Maar die zijn wij nu allemaal kwijt. We leven aan de vrijheid van Jezus Christus. En je kunt praten, je kunt preken, je kunt bidden. Maar vrienden, slaat om je ziel. Het is een blijdschap. Wat inderdaad niet uit God is. Ik maak de domme opmerking. Maar kinderen, nou zijn jullie overgedoopt, je bent gelovig en bekeerd. Wat doe je nou met zo'n 1,5 meter tv-beeld aan de muur? Ja, dat was eerst zonde. Maar nou is geen zonde meer. Nou, waarom heb je die dan nog? Ja, we kijken nu ook wel films. Jazeker. Maar nu vanuit de vrijheid in Christus. We zijn dankbaar. Als ik nou naar voetbal kijk, dan zijn er sport de goden. Die daar rennen over het groene grasveld. Die mogen we dan bidden als zonen Gods. In de vrijheid. Kan ik wel zeggen. Maar dan voel je wel aan. Dan is het preken en spreken tegen de rotsen. En helemaal in die psychische bekering terechtgekomen. Echt psychisch. Er is niks van God. Daarom kun je praten, ze willen wel. Je kunt alleen maar verbidden. Heren, zoudt gij de ware blijdschap leren. Maar dan hebben ze ook de droefheid gekend naar God. Die in onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Ook de droefheid over hun zonde en schuld. De droefheid dat ze God gezond hebben. Het licht van de heilige werd dus hier. De droefheid dat ze verloren moeten gaan uit recht van God. Als die ware blijdschap in Christus er mag zijn. Net als voor deze moment. Ja, dat is heel anders. Want die man is daar thuis gekomen ook in Ethiopië. Anders dan dat hij gegaan is. Verder lezen wij niet van hem. Dus in zijn speculeren, dat doen we niet. Maar één ding is zeker. Dat ook hij daar heeft ondervonden in het heidendom een lichtend licht te zijn. Te midden van een donkerheid, de tijden waarin hij leeft. En het wonder wat God aan zijn ziel heeft verklaard. Dan is dat een blijdschap des geloofs, vrienden. Een blijdschap des geloofs. En dat is heel iets anders. Want die ware blijdschap, die wordt geboren in de donkere nacht van ontdekking. Van zonden en schuld en afsnijding. En van het lieve recht van God. De bekeringsweg van een moorman. Dat is goddelijk. En daar is het ook echt. Hij heeft het ondervonden. Dat de weg van Jeruzalem. De weg naar Sion woest is. Want hij heeft vele vijanden van binnen en van buiten. Want de macht door zonde kan zo drukken. Maar op die weg mag toch het reislied gehoord worden. Welk reislied? De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij liggen in grazige weiden van zijn woorden, van zijn getuigenis. Dan mag hij zijn levend getuigen in Ethiopië zijn. Dan kun je een zwarte moorman zijn, maar gaan wassen en gereinigd. In het badwater de wedergeboorte. Nu, als zij geboren in Christus, een levend getuige zijn, hoe die omgeving ook godloos kan zijn. In de praktijk van het leven, de vertroosting en de zegen, zijn dan toch je ziel tot vertroosting en tot bemoediging en het deel van zijn kerk. Hoe de weg hier ook kan zijn, vrienden, en weg van bloed, en weg van tranen, en weg van smaad, een smaak van ellende. Maar ze komen thuis om. En dan zal die reisblijdschap die ze hier bij momenten mogen kennen. Als ze spreken de getuigen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij het hebt gesticht. En dat ze dan eenmaal verlost zullen zijn van het onderaardse. Ook van die oude Adam. Van die onbekeerde. Van die zwarte ziel. Even verlost in Christus. Om te ondervinden wie God is. Dan zullen zij. Als gereinigde heilden in Christus thuiskomen. Is voor dat volk die schone hemelstad. Hun toekomst. Dat is het einde en het ingaan. Naar de levensreis van de Heere. De heerlijkheid om even God te verheerlijken en hem te mogen aanbieden. Dat is de toekomst. Daad, als het woord vakantie vrij vertaald rust betekent. Die rust blijft er over het volk van God. Als de Heer zijn volk en kinderen thuis haalt. En samen met die moorman even God hem mogen verheerlijken. Te liefde te loven en te prijzen. Dat is de toekomst van de kerk. En de vraag is. Wacht ook mij deze onrust. Te midden van de onrust. Waarin ik zo menigmaal verkeerd. Gelijk de dichter ook immers van getuigd. Hè? De onrust in zijn ziel. Die nogthans leert bidden tot God. En dat die moment die Jezus gelooft. Die rust mag vinden. Niet in zichzelf. Maar de rust bij u, o God, drieënig, in de Heer Jezus Christus die gekruisigd. En weet u waar die rust vandaan komt en waar die rust dan heen gaat, waar de kerk des Heren van mag getuigen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u het troost ons neer. Drieënig God, u zal dier. Amen. Eindigen wij samen. O Heer, we zo de weg met blijdschap mogen gaan. Ziende op die oogst en volleinder des geloofs. De Heer Jezus Christus. Dan delen we hier een beginsel. In die enige troost. Om eenmaal te delen in die eeuwige troost. Verlost van het lichaam de zonde en des doods. Verlost van het heidens hart. Maar het nieuwe hart. Wat hier in begin zijn vreugde mag opspringen de Here. Zal dan eeuwig in de vreugde des Heren mogen delen. Eeuwig thuis. Om te samen met al de uitverkorenen Gods. Heren, u even te lieven te loven en te prijzen. Wij bidden van u of gij ook deze week verder met ons in wil gaan. Om aan het thuis zijn ons hebben te begeven, de gevaar van de wegen. Op het water of in de lucht. Bescherm ons met uw handen. En bekeer ons en onze gemeente. En houd ze dicht bij woord en getuigenis. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 84 vers 4. Zij gaven aan kracht tot kracht steeds voort. Gaat u in vrede met uw dragende Godzegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.